Zaterdagochtend 15 november. Alweer een nieuwe aflevering van Vers van de Naald hier bij VBRO. Ik ben nog steeds Dieter en aan de knopjes Fris en Monster Didier. Didier, goedemorgen.
Goedemorgen Dieter, goedemorgen luisteraars.
Eerst en vooral willen wij graag Frederik bedanken voor de ontbijtshow. Mijn kommetje cornflakes met yoghurt heeft alvast lekker gesmaakt.
Voilà, en we zijn klaar voor een Vers van de Naald.
Ja, en jij bent deze week solo gegaan. Hoe durf je?
Ja, als mijn radio-wederhelft verstek geeft.
Ja, maar sommige dingen moeten nu eenmaal gebeuren. Het kan niet anders. Wie heb jij geïnterviewd, Didier? Vertel.
Ja, dat was een hele toffe babbel met Freek van Rooij. Het mooiste moet nog komen.
Die hoor je het eerste uur. En tussen 11 en 12 hoor je samen met haar wederhelft Peter Kereman Corina. Colorado River, zie ze schitteren in de zon. Oh, ik wou dat zij mijn eenzaam hart genezen kon, bevrijden kon. Colorado River. Alvast veel plezier met deze Vers van de Naald.
Vandaag aan de andere kant van de microfoon Freek van Rooij. Goedemorgen, Freek.
Goedemorgen.
Een nieuwe single, maar je bent niet aan je proefstuk toe. Ik las ergens dat je toch al om en bij de 25 jaar actief bent.
Het is al iets langer nu ondertussen. Ik ben denk ik volgend jaar aan mijn 30ste jaar toe.
Oela, kijk, dat kan tellen.
Jawel. Ja.
Hoe ben je er eigenlijk heen gerold in de muziek? Van thuis uit? Of?
Goh, eigenlijk, ik ga het nog eens vertellen. Ik vertel dat altijd, maar dat is leuk om te vertellen. Ik had, toen ik 18 jaar was, had ik een liefje. En als dat gedaan geraakt is, dan was ik ineens overvallen door een liedje van Elvis Presley. En toevallig waren wij samen liefhebbers van de muziek van Elvis Presley. En pas nadat het gedaan geraakt is, begon ik mij nog meer te verdiepen in die muziek van Elvis. En heb ik zo een liedje, ja, een liefdesliedje natuurlijk, beginnen te zingen. En dan ging ik naar de karaoke's toe en dan begon ik dan meer en meer te zingen. En ja, op een bepaald moment in die karaoke's ben ik dan mijn huidige vrouw tegengekomen. En ik ben dat blijven doen. Ik ben in die karaoke blijven langskomen. En ik heb daar eigenlijk, hoe moet ik zeggen, alles een beetje geleerd. Podiumpresence. Allee, presence ga ik nu niet zeggen, maar op een podium staan.
Ja, ja.
Liedje zingen voor een publiek. En zo is dat eigenlijk maar blijven gaan. Totdat ik dan mijn eerste kansen kreeg op vrij podia, zoals bij Johnny White bijvoorbeeld. Mm-hmm. Johnny White zaliger. En van daaruit is dat eigenlijk beginnen rollen. En hoe meer optredens dat je dan doet, hoe meer goesting dat je dan ook krijgt om nog meer optredens te doen. En uiteindelijk valt je dan op bij andere mensen die je dan een keer uitnodigen op hun podium. Ja, en zo, ja. Het is een blokje die gevallen is en die nooit meer gestopt is. Het is eigenlijk altijd maar blijven vallen. En op dit moment valt het eigenlijk nog altijd.
Ja, zoveel te beter. Je schuwt ook tv-programma's niet?
Nee, zeker niet.
In de laatste jaren. Ik zag onder meer I Can See Your Voice en nog een paar andere. Dat is een bewuste keuze of komt dat eerder toevallig zo op je weg?
Wel, ik heb in 1996 meegedaan aan Ontdek de Ster op VTM. Dat was een programma ook met Bart Kael. Dat was toen zeker een bewuste keuze. Dat is allemaal niet zo heel positief. Enfin, wel positief, dat was een leuke ervaring en zo. Maar dat was niet uitgedraaid zoals ik het graag had gehad. En dan heb ik in 2005 nog eens meegedaan tijdens het jaar van Udo, toen Udo gewonnen heeft met X-Factor, 2005. Ja, ja. Toen heb ik ook meegedaan, dat was ook een bewuste keuze, omdat, ja, tuurlijk, dat was een leuk programma, een nieuw concept. Toen dacht ik, de eerste of de tweede keer dat het werd uitgezonden. Ja. En Udo heeft toen die aflevering, dat jaar gewonnen. Dat was ook niet echt wat ik er had van verwacht. En toen had ik mijzelf voorgenomen dat ik niet echt wedstrijden meer wou doen, omdat ik heb zo problemen met dat wachten en dan dat presteren op het moment zelf. Dat gaf mij te veel druk. Ik had zoiets ik wil het doen omdat ik het graag doe, niet omdat het moet of zo. Of,
ja.
En dan heb ik gezegd van, ik doe geen wedstrijden meer. Toch niet op tv of zo, ik doe geen wedstrijden meer. En gaandeweg heb je dat op een bepaald moment ook niet echt meer nodig. Ik zal zeggen, je hebt je optredens, daar doet je het uiteindelijk voor. Dus ik had zoiets, ik ga gewoon optreden, ik ga daarvan genieten. Ik ga niet echt meer meedoen aan die wedstrijden. En ik vind ook persoonlijk, maar dat is dan een persoonlijke mening, van het moment dat de mensen nu beginnen te betalen om op een podium te staan, vind ik persoonlijk niet dat ik nog mij moet bewijzen op een wedstrijd of zo. Dus ik heb zoiets, nee, ik moet eerlijk zijn tegenover mij, tegenover de organisatoren ook. Nee, we doen dat niet meer. Maar nu kwam I Can See Your Voice op het scherm. En dat vond ik dan een heel nieuw concept, dat vond ik iets heel anders. Dat was eigenlijk geen wedstrijd, maar dat was een publiciteitsprogramma. Daar kon je als zanger alleen maar goed uit de verf komen. Ja. En daarom heb ik daaraan meegedaan, omdat ik zoiets had van, ja kijk, als ik dan toch doorstoot en ik mag een tijdje meedraaien in de aflevering, ja, dan heb ik toch ergens mij een klein beetje in de picture gewerkt. En dat is eigenlijk wel heel positief uitgedraaid, want ik heb daar heel veel positieve reacties op gekregen en ook heel veel optredens uitgehaald. Dat is trouwens het eerste programma op een tv-scherm die mij effectief extra werk heeft bezorgd.
De houding klopt al. Dat is een geld.
Dit is het mooiste. Het mooiste moment. Alles in jou. Dat je voor mij was bestemd. Ik hoef niet te dromen van wie jij bent gekomen. En zie ik je hier nu weer, lijkt het weer die eerste keer.
Natuurlijk, ja, de clue van het programma voor de mensen die het niet kennen is natuurlijk van de vraag van, kan die persoon die daar staat op het podium zingen of helemaal niet?
Ja, klopt. En ja, ze moeten
het... In jouw geval was het helemaal wel.
Ja, en dat is dan leuk als je dan zo de reactie ziet van de kandidaten en van de jury die daar dan zit. Dat is dan leuk, omdat ze dan gedacht hadden van, ja nee, dat gaat het niet zijn. En dan kom je eruit en dan zingt je en dan geeft je het beste van jezelf.
Ja.
En dan, dat is eigenlijk een soort van kick die je dan wel krijgt, dat je zegt van, voilà, kijk, ik heb het getoond en ik ben heel goed uit de verf gekomen daarmee. Ik zeg het nog eens, ik heb daar echt wel, ik heb daar heel veel positieve reacties op gekregen.
Ja, je repertoire, dat is zo'n beetje een variatie van eigen nummers en covers. Ga je zelf actief op zoek naar een liedje dat je zegt van, dat spreekt mij wel aan of ik zoek iets in dat of dat genre?
Ik ben vooral altijd op zoek naar nummers die iets te vertellen hebben. Ik heb graag nummers waar dat een verhaal in zit, waar een bepaalde lijn in zit. En eigenlijk als je al mijn nummers gaat bekijken en beluisteren, dan hoort je dat daar een soort van, ja, rode draad ga ik niet zeggen, maar er zit altijd wel zo precies een continuïteit, precies of het verhaal gaat altijd maar verder.
Ja.
En ik vind het leuk dat die dingen verteld worden tijdens dat nummer. Niet, schat ik en ik zie u graag en we pakken elkaar bij de hand en we wandelen eens langs het water. En dat is allemaal mooi, dat is allemaal leuk. Maar ik heb graag wat meer diepgang in die teksten. En daarom heb ik ook iemand die speciaal voor mij teksten schrijft. En die weet ondertussen ook wel wat ik graag heb. Natuurlijk, ik werk niet altijd met dezelfde mensen samen. Ik heb verschillende vrienden, verschillende mensen in de producerwereld. En ik wil iedereen ook wel wat gunnen. En ik weet welke producers die voor mij het beste kunnen doen in wat ik op dat moment wil.
Ja.
Dus ik ga voor de covers, voor de covernummers bijvoorbeeld, ga ik heel graag naar Lex de Groot. Omdat Lex is voor mij iemand die van een gewoon simpel liedje iets totaal nieuws kan maken en er zit ook altijd wel power in die nummers.
Ja.
Maar als ik dan iets helemaal nieuw wil en ik wil het echt op maat laten schrijven, ja, dan kies ik of voor Peter Kereman, zoals de laatste single nu, of bijvoorbeeld Patrick Hamilton heeft er voor mij ook al een aantal gemaakt. Mm-hmm. En ja, dat zijn mensen die hebben zo een brede muzikale kennis. Die weten ook exact met wat ze bezig zijn. En die weten ook perfect waar ze met mij naartoe kunnen. Ja. En dat zij denken mee, of zij denken mee in mijn voordeel, zal ik zeggen. En zij bouwen het helemaal rond wat dat ik op dat moment wil. En dat vind ik belangrijk.
Ja, je zei daarnet kiezen. Als radiomaker vind ik het altijd moeilijk als ik een artiest bij me heb in de studio, om dan te gaan kiezen uit het repertoire. Dus ik ga de vraag even naar jou toespelen, los van het nieuwe nummer, waar dat we het straks over hebben. Van de voorbije jaren, is er zo eentje dat je zegt van, daar denk ik zo of zo aan terug, die steekt er met kop en schouders bovenuit?
Ja, er is echt wel een nummer dat mij heel nauw aan het hart ligt. Ik zing het eigenlijk te weinig op de optredens, omdat het mij ook zo nauw aan het hart ligt. Het is een nummer dat ook diep raakt. Ik voel het nu ook, terwijl ik het aan het zeggen ben, voel ik echt weer die krop opkomen. En dat is een liedje, dat is eigenlijk ook een cover geweest van Sergio, geschreven door Patrick Hamilton. Ik laat je los, noemt dat. En dat was dan ook zo een beetje de periode waarin mijn moeder heel ziek was, heel ziek werd en dan daarna is ze dan ook overleden. En dat is zo'n nummer waarbij ik altijd terugdenk aan die dingen allemaal. Ik laat je los, ja, het is duidelijk. Het verhaal in het nummer gaat niet over iemand die overlijdt. Dus het is, je moet loslaten, maar bij mij gaat het algemeen gedachtegoed in dat nummer is, ja, je moet soms loslaten in het leven en dat is niet altijd gemakkelijk. En dan, als je daar de videoclip bij kijkt, dan maakt het nog veel zwaarder, omdat de clip begint met mij in een lege woning, een leeg huis waar nog een zetel staat, waar nog wat herinneringen staan uit het leven dat er geweest is. Ja. En dat moet allemaal nog, ja, je moet dat loslaten, je moet er buiten gaan en afscheid nemen van dat hoofdstuk. En dat is zo'n, ja, ik heb altijd een krop in mijn keel als ik daaraan terugdenk, aan dat nummer.
Ja, Freek, we hebben je niet zomaar laten komen natuurlijk. Je zit met een nieuwe single.
Ja, klopt.
Die draait al even mee, die duikt, en nu moet ik even op mijn speakblaadje kijken. Die zit deze week, of die komt binnen deze week in de top 30 op nummer 25.
Super.
Een niet zomaar een nieuwe single. Allee, je had wat selectief te werk, had ik daarnet begrepen, mm-hmm. naar teksten, naar muziek.
Ja, ik had aan Peter de vraag gesteld, Peter Kereman de vraag gesteld, om eens een nummer te maken in een bepaalde stijl, in een bepaalde richting. En hij had dat eigenlijk direct begrepen, want hij heeft me dan zo twee of drie versies doorgestuurd die eigenlijk goed op elkaar aansloten. Maar er was er eentje bij waarvan ik direct dacht, ja, dat gaat hem worden. Gewoon ook omdat een tekst op zich, alleen al de quote, het mooiste moet nog komen, vind ik al zoveel betekenend.
Ja.
En dat bedoel ik met de diepgang. We zitten nog altijd in diezelfde sector van we zien elkaar graag. Maar niet alleen het graag zien, ook als vriendschap, als vrienden, kun je soms elkaar zo ver uitdiepen dat je denkt van, ik heb het allemaal gehad, maar uiteindelijk heb je het nooit allemaal gehad. Het mooiste kan altijd nog komen. Het kan altijd nog beter in het leven. En als je elkaar hebt als vrienden en je trekt elkaar door dik en door dun, overal doorheen, dan is dat het mooiste op dat moment. Maar daarna kan er nog weer iets mooier komen. Dus ik vind een heel diepgaande tekst ook. Ik vind, en een heel leuk ritme. En ik heb het nu al een aantal keer live op podium gebracht en het slaat onmiddellijk aan. Mensen zingen het ook gewoon meteen mee. Ze hebben de eerste keer het refrein gehoord. Het mooiste moet nog komen. En de volgende refrein komt het er gewoon vanzelf al uit. En dat vind ik heel tof, dat eigen nummers bij het publiek aanslaan.
Voor jezelf, hoe ga je dan eindelijk aan het studeren aan zo'n nummer? Want ja, uiteindelijk, de tekst, die is er dan misschien wel, maar die moet je ook nog kunnen brengen.
Ja, maar ergens, een tekst, en zeker een tekst die eigen wordt, dat is zoiets, je leert dat vanzelf. Omdat ik zoek altijd een soort van logica in een bepaalde tekst. Een tekst moet altijd opbouwen. Het is een verhaal, zoals ik al gezegd heb, het is een verhaal. Als je altijd maar over hetzelfde aan het spreken zijt een heel ietsje lang, want schatje, ik zie u graag en we zitten aan de kant van de straat en dan blijft dat altijd hetzelfde. Maar hier zit een verhaal in. Dus in mijn hoofd visualiseer ik ook bijna verhaal, alles. Ja. Zodanig dat het moet er gewoon vlot uitkomen. Het moet er gewoon allemaal vlot uitkomen. Ik weet niet, ik kan dat eigenlijk niet uitleggen hoe dat je daarbij komt. Heel veel mensen vragen mij, maar hoe kan dat je zoveel liedjes van buiten kent? Je kunt daar geen uitleg aan geven. Het is heel simpel. Bij mij is het nog altijd zoals vroeger op school. Als ik moest studeren, ik kon een hele avond lang 1000 keer met een boek lezen en dan wist ik nog altijd niet waar het over ging. Maar als ik ging slapen en ik stond op, dan kon ik eigenlijk heel die boek van buiten zeggen. En dat heb ik nu nog, als ik echt aan het studeren ben op een bepaald nummer, aan het oefenen ben op een bepaald nummer, ik probeer die logica in die tekst te zoeken, zodanig dat ik deel dat in blokjes. En ik weet dat blokje van hier tot daar, dan het volgende blokje. Ik ga slapen, ik sta op en dat zit erin. En dat vind ik. En van het moment dat ik het ene keer live heb gezongen, foutloos, dan zal het voor altijd foutloos zijn. Maar als ik ergens over een bepaalde zin struikel in het begin, dan zal die zin mij er ook altijd in luizen.
Oh, ja.
Ik heb zo een aantal nummers waarvan ik... bijvoorbeeld, Jij doet iets met mij, dat is ook een van mijn eigen nummers. Ook eentje trouwens door Peter geschreven. Dat is ook een keileuk nummer. Maar er is op een bepaald moment altijd iets in die tekst die... Hop, en ik ben het kwijt. Niet kwijt, maar dat is zo een woord die je omdraait of zo. En mijn logica is weg. Brup.
Ja.
En dan valt het in. Maar ja, dat is... Maar meestal gaat het wel goed.
Ben je van opleiding iets gedaan in de muziek? Of ben je daar nu fulltime mee bezig?
Nee,
of,
absoluut niet. Maar ik heb wel een grootmoeder die vroeger in Kortenberg, waar ik vroeger woonde, in het operettegezelschap de hoofdstem verzorgde. Ja. En mijn vader was een tweeling. En hij samen met zijn broer, zij werden de zingende tweeling genoemd, ook in Kortenberg. Zij speelden samen op gitaar, allebei op gitaar, en ze zongen ook allebei in tweestemmigheid. Gewoon louter voor de fun, ze hebben nooit opgetreden of zo. Ja. Waarschijnlijk zal het daar wel ergens aan de basis liggen. Maar ik had wel vroeger in school, in het lager onderwijs, studeren, leren, dat was zo echt niet mijn ding. Dat interesseerde mij ook niet. Ik had zoiets van, ja, ik heb het is goed. Ik ken het wel, het is goed. Maar als er dan dictie bij kwam, of gedichten voordragen, of bijvoorbeeld liedjes zingen, dat was vroeger een ding in het lager onderwijs, dan werden mijn ouders wel verwittigd. Dan zeiden ze wel van, je moet hem iets in die richting laten doen, want volgens mij heeft hij daar wel echt aanleg voor. Ja. En uiteindelijk bleek het dan wel zo te zijn. En die leerkracht, die mens, die leeft nog altijd, die is nu... ver tegen de 90 jaar, denk ik, want die heeft ooit mijn vader nog lesgegeven. En die man, die weet nu ook dat ik effectief optreed. En die is super fier, want hij is degene die ooit tegen mijn ouders heeft gezegd in die richting gaat je moeten sturen.
Ja. Ja. Ik hoorde daarnet zo tussendoor in de babbel dat je nog een andere passie hebt. Motorrijden, kan dat?
Ja, nog wel. Ja. Ja, het is te zeggen, dat is een passie. Ja, ik rijd sinds mijn... 22, denk ik, rijd ik met een motor. En ik deed dat altijd heel graag. Maar ja, twee kinderen samen met mijn vrouw op de wereld gezet. En dan gaat dat een klein beetje liggen. Want dat is niet te veel tijd meer vrij. En ook, zijn toch maar voorzichtig. En je doet nog wel eens een toertje, maar niet meer zoals je het heel graag doet. En dan heb ik dat een tijdje niet meer gedaan. Maar ik heb altijd wel motoren in de garage staan gehad.
Ja.
En ik heb mijn zoon besmet met het virus. Als hem amper 2 jaar was, zat hem bij mij al achter op de quads en op de crossmoto en op de motos. En die heeft dat natuurlijk heel graag gehad. En sinds zijn 2,5, 3 jaar rijdt hem zelf met alles wat wielen heeft. En pas op, ik ben daar heel blij voor, want hij kan ook met alles rijden. Hij rijdt echt met alles wat een wiel of een motor heeft, hij rijdt er gewoon mee. Het maakt niet uit, hij heeft ook overal zijn licenties voor. Hij mag met alles rijden, heftrucks, noem het maar op. Hij mag het allemaal doen.
Ja.
En ik heb die passie eigenlijk helemaal aan hem doorgegeven. Hij wou dan zijn rijbewijs doen voor de lichtere motor, de 125cc. En dat is dan gelukt van de eerste keer. Hij heeft ook al zijn rijbewijzen direct met een vingerknip behaald. ja, papa, ja, ik ga nu wel zo snel mogelijk voor mijn zwaarder rijbewijs. Maar ja, ze moeten dan 2 jaar ongevalvrij rijden. En wat is het allemaal? Dus hij heeft dat gedaan. Hij heeft dan zijn zwaarder rijbewijs gehaald. En we hadden hem dan gezegd van, kijk, dan gaan we kijken voor een nieuwe motor. Want ik wil dan wel, als je met iets op de baan komt, dat het iets is van deze tijd. Veilig, met alle snufjes erop, die zorgen dat het veiliger wordt.
Ja.
En we waren in de winkel om zijn nieuwe motto op te halen. En er stond hetzelfde model in occasie nog in de winkel. Zo goed als nieuw. Ja, en ik was daar dan ook weer verliefd op geworden. En dan heb ik die dan ook maar mee naar huis genomen. En nu gaan we dus samen op pad met de motor. We boeken 1 of 2 weekends per jaar. Boeken we nu. Dus gaan we samen een weekend op stap met de motor. Door Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, noem maar op. En dat zijn momenten waar we echt wel naar uitkijken als vader en zoon. Mijn vrouw gaat trouwens met de dochter ook 1 of 2 weekends per jaar een keer op stap. Dus dat zijn de leuke momenten waar we dan naar uitkijken.
Ja, alleen vooruit. Waar wij naar uitkijken, dat is natuurlijk naar die nieuwe single. En ik ga jou de eer geven. Kun je hem zelf aankondigen aan de luisteraars?
Ja, wel kijk, ik zou zeggen tegen de luisteraars. Af en toe gaat het misschien een keer fout of gaat het misschien een keer mis in het leven. Maar je moet u dat niet aantrekken. Je moet gewoon rechtdoor blijven kijken, want het mooiste moet echt nog komen.
Het mooiste moet nog komen.
Heel veel artiesten zijn, terwijl dat ze een nieuwe single uitbrengen, alweer aan het vooruitkijken. Ben je ook zo iemand? Of zeg je, ik laat er nu eventjes een tijdje over en dan zien we wel weer wat het volgende brengt?
Goh, we zijn eigenlijk constant bezig, hè, want we moeten ons repertoire voor de live optredens moeten we natuurlijk ook een beetje op peil houden. Dus we zijn altijd wel ergens mee bezig. En soms krijg je toevallig een idee terwijl je aan het optreden bent, dat je denkt van, goh, daar moet ik misschien eens iets mee doen. Covergewijs dan bijvoorbeeld. Hij zegt van, ik ga daar misschien eens iets mee doen om die op mijn eigen manier te brengen of zo. Of andere artiesten die je dan iets hoort brengen waarvan je denkt, oh, dat is precies een tof nummer. Misschien moet ik daar eens iets mee proberen. En ja, dat slaag ik dan wel allemaal op. En dat stuur ik dan ofwel door naar Lex van, kijk, kunnen we daar iets mee? Of ik doe het thuis zelf. Ik heb thuis ook mijn eigen home studio, waar dat ik ook heel veel tijd in doorbreng. Wat ik nu ook aan het experimenteren ben. Ik ben daar trouwens ook bezig met zelf muziek te maken. En ook, ja, ik schrijf ook heel veel teksten zelf. Ik heb nog niet heel vaak teksten voor mezelf geschreven. Ik schrijf heel vaak voor iemand anders. Maar ik ben nu de laatste tijd er toch wel echt in geslaagd om een aantal heel toffe nummers te schrijven. En ook de muziek erbij is echt wel... ik denk, als ik nu even in de toekomst mag kijken, denk ik dat ik toch al bijna 3 radiowaardige nummers, eigen nummers, zal hebben, die ik ook nog ga laten uitwerken door een of andere producer, om het dan echt wel volledig af te werken tot in de puntjes, zoals ik het graag heb.
Ja.
Maar de basis heb ik helemaal zelf gedaan. En ja, er zijn echt wel veelbelovende dingen bij, denk ik.
Ja. Ga je dat dan thuis voor het gezin brengen als uittesten of,
goh,
ik of denk op het dat die podium?
Mensen,
of?
Ik denk dat die mensen blij zijn als ik een keer zwijg. Ik denk, goh, ik doe het wel. Wat ik wel vaak doe, dat is als ik iets opneem of als ik iets gemaakt heb, dan gooi ik het wel eens, terwijl we rond de tafel zitten, we zitten te eten of zo, dan gooi ik het wel eens via de Bluetooth op de huisbox of zo. En dan laat ik het wel eens horen om eens te zien wat de reactie is.
Ja.
En ja, allee, uiteindelijk, ze kennen mij ook al lang genoeg nu om te weten, nee, dat is niks voor u. Of. Zo, ze geven dan wel, zij geven wel meestal hun ongezouten mening.
Ja,
en dat vind ik wel belangrijk, ja.
Ja. Hij had daar ook wel rekening mee houden dan? Of?
Jawel. Ik probeer toch, als ik weet dat het voor hun niet echt je dat is, dan ga ik dat niet doorduwen, omdat heeft het ook weinig zin om daar nog veel tijd en energie in te steken. Maar ik denk, ze weten wel dat ik zelf ook het idee heb van, zo moet het ongeveer zijn. Ik ga geen dingen doen die helemaal buiten mijn comfortzone zijn. Dus dat doe ik niet. Ja. En dat heeft gewoon te maken met uw profilering. Hè. Je moet ergens een beetje in de richting blijven gaan waarin je op dit moment aan het werken bent. Ja. Omdat mensen boeken nu voor een bepaald repertoire dat je brengt, dan kun je moeilijk ineens helemaal naast een band gaan springen en iets totaal anders gaan doen. Het kan af en toe misschien een keer wel positief uitdraaien, maar ja, ik vind je moet een beetje trouw blijven aan hetgeen je aan het doen bent. Zo geef je aan andere mensen ook de kans om die richting uit te gaan of zo, bedoel.
Ja, dat is juist, ja. Dat, zijn er zo dingen die je zegt van dat of dat wil ik echt wel, zou ik nog heel graag bereiken? Of een bepaald nummer dat je echt nog zou willen brengen?
Oh, bereiken. Oh, toen ik 20 jaar was, of toen ik er pas mee begon, dan had ik enorm grote dromen. Ondertussen zoveel frustraties en zoveel teleurstellingen later, heb ik me daar wel bij neergelegd. Heb ik daar wel een soort van berusting in. Wat niet wegneemt, dat ik natuurlijk super trots ben als een nummer die je uitbrengt, wel degelijk de radio's haalt. Uiteraard, daarvoor doen we het uiteindelijk nog altijd.
Ja, ja.
Dus we zijn daar heel blij voor, ook hier bij VBRO bijvoorbeeld, hè, dat we heel vaak opgepikt worden en heel vaak mooi in die top 30's terechtkomen en dat we toch wel redelijk goed opgepikt zijn. Heel belangrijk, ik vind dat heel belangrijk. Ook trouwens het mooie, het toffe promospotje dat momenteel loopt over mij, vind ik ook wel echt heel leuk gedaan. Waarvoor dank trouwens. Tuurlijk blijf je het daar wel voor doen, maar echt het dromen in functie van wil ik daar mijn job van gaan maken volledig? Oh, ik denk dat die ambitie aan mij voorbijgestreefd is. Ik bedoel, ik ben ondertussen in de 50. Ik geef die kansen liever door aan de jeugd. Laat die mannen nu maar de radio's bestormen. Zolang ze mij blijven boeken voor optredens, want daar draait het uiteindelijk om. Ik vind het 10 keer leuker om 10, 15, 20 keer per maand op het podium te staan dan bijvoorbeeld 5 keer op de bekendste radio van het land gespeeld te worden. Daar haal ik haal meer voldoening uit die optredens dan dat ik bijvoorbeeld uit het radioverhaal zal halen. Ik bedoel, tuurlijk is dat leuk als dat nummer gedraaid wordt. Ja. Tuurlijk is dat leuk. En voor de erkenning en is dat heel belangrijk, maar ik zeg het, ik moet nu niet meer gaan hopen op een carrière van ik weet niet wat, daar ben ik echt niet meer mee bezig. Wat niet wegneemt dat ze mij morgen bellen en ze zeggen van maar dat is wel een keigoed nummer, we gaan dat hier vol een bak draaien. Tuurlijk, ja, waarom niet, dank u wel. Ja, maar het is niet meer mijn ambitie, zal ik zeggen, om van het zingen mijn volledige beroep te maken. Maar als ik een beetje minder mijn ander werk zou moeten gaan doen en een beetje meer zou mogen gaan optreden, uiteraard sta ik daar dan wel voor open, want dat vind ik dan wel heel leuk.
Ja. Oké. Wel, ik zou zeggen, wij kunnen het je alleen nog maar van harte toewensen. Dus veel succes met dit nummer en met alle volgende die eraan.
Dank u wel. En nog eens bedankt voor de uitnodiging. En ik hoop dat we hier toch nog een keer mogen terugkomen. Als we nog een keer... Stel u voor dat we toch eens een grote hit maken. Je weet nooit, hè. Dan kom ik heel graag terug.
Ja, wel, van harte welkom. En we gunnen het je van harte.
Super, dank je wel.
Oké, bedankt.
Dag.
Vers van de Naald. Artiesten stellen zichzelf en hun nieuwe muziek aan je voor. Didier en Dieter geven nieuwe producties een kans. Hier bij de VBRO.
Bij ons in de studio, nog altijd bij VBRO, Vers van de Naald, Corina. Corina, goedemorgen.
Goedemorgen.
En Peter.
Goedemorgen.
Voilà. Peter is de technische man en Corina is de zangeres, uiteraard. Corina, alles goed?
Alles prima eigenlijk, ja. Heel veel werk.
Dat horen we graag.
Ja, zo is het leuk, hè. Dat is de bedoeling, hè.
Ja, je zei in het voorgesprekje, want iedereen wie jou kent weet dat, maar je bent ook backingzangeres bij Willy Sommers en dat er gisteren nog een optreden was? Of, ja.
Ja, inderdaad. Maar het is
dat er onlangs nog een optreden was?
Ja, het is eigenlijk al 36 jaar dat ik samen met Willy werk. Ik ging nog naar school in Gent toen ik bij Willy eigenlijk in het orkest beginnen zingen ben.
Hoe is dat eigenlijk begonnen, als ik mag vragen?
Wel, ik trad al een beetje alleen op zo met mijn tape. En op een zeker moment moest ik optreden in Oudenaarde. In een grote zaal. En daar is het zo dat de kleedkamer onder het podium is. En Willy was toen op zoek naar een nieuwe zangeres, omdat zijn toenmalige zangeres zwanger was. En hij hoorde mij zingen, maar hij zag mij niet natuurlijk, want hij zat onder het podium. En toen heeft hij zijn vader in der tijd in de zaal gestuurd en zei, kijk eens wie daar aan het zingen is. We hadden elkaar al een paar keer ontmoet, maar echt veel gesprekken hadden we nog niet gehad. En zijn vader zei toen, ja, dat is Corina, je kent. Oh ja, ja, stuurt ze eens bij mij straks als ze gedaan heeft mee optreden. En toen heeft hij mij de vraag gesteld, zou je dat zien zitten? om vaste zangeres te worden in mijn band. En ik zag dat natuurlijk zitten, hè. Dat was het begin van Tien om te zien en zo. Dus echt een glorieperiode.
Ah ja, tuurlijk, absoluut. Daar bleven we voor thuis, hè. Voor Tien om te zien.
Dat was echt wel super in die tijd, ja.
En de rest is de history, want je bent daarna ook solo gegaan. Was dat eerder van, ik wil op de voorgrond staan? Want, of was het eerder van, ja, maar ik zong al alleen en ik wil dat verder doen?
Ik zong al alleen, maar ik vond het wel leuk om backings te doen ook. En heeft mij toen ook, zijn producer Roland Verloven, heeft mij toen ook in de studio laten nummers inzingen en zo. Want ik moest wel nog een testje doen om te zien of ik wel backing vocals kon zingen. Maar gezien mijn muzikale opleiding, ik had het eigenlijk nog niet anders gedaan, dus was dat direct in orde. En zo heb ik op heel veel platen al gezongen ook, in der tijd toen, plaatjes en cd's en heel veel nummers ingezongen, backings voor heel veel artiesten. Dus de bal is toen aan het rollen gegaan eigenlijk, en zo heeft iedereen mij ook als backing vocal leren kennen. Maar ik blijf het combineren met mijn solo-carrière, ik vind die afwisseling zeer leuk.
Ja, en muziek is je enige, of heb je daarnaast nog een andere job erbuiten?
Nee, ik doe niks anders dan zingen eigenlijk. Zingen en...
Zingend door het leven.
Ja, reclamespots en optreden en ja, ik vind dat echt super tof. Ja.
Reclamespots?
Als je van je hobby je beroep kunt maken... Ik heb er veel voor VBRO gedaan trouwens. Maar als je van je hobby je beroep kunt maken, dan is het altijd plezant. Hè? Ik denk dat dat de droom is van iedereen.
Ja, zo hebben we er niet veel.
Nee, inderdaad. Je moet de kans krijgen en op het juiste moment de juiste personen tegenkomen. En dan gaat de bal aan het rollen. Zo werkt dat.
Intussen heel wat nummers zelf uitgebracht en dergelijke meer. Is er zo één, los van de laatste single natuurlijk, maar is er zo één die er met kop en schouders voor jezelf bovenuit steekt? Dat je zegt van, dat nummer, dat blijf ik mij altijd herinneren. Dat is toch echt wel...
Eigenlijk heb ik alle nummers met volle goesting opgenomen, want je kiest voor iets als het een cover is of als het een eigen nummer is. Je kiest daarvoor. Ja. Dus eigenlijk steek ik mijn hart en mijn ziel in al de nummers die ik inzing. Ik weet wel nog, Ik laat je niet gaan. Dat was een cover van Agneta van ABBA. I won't let you go. Ik vond ik een heel tof nummer, al jaren. En ik dacht, ja, daar wil ik ooit wel eens mijn eigen versie van maken. En dat hebben we dan ook gedaan. Dan de duetten met Tony Servi in de tijd. Ook, vond ik ook heel leuk. Een duet is een keer iets anders ook. En dan heb ik Peter leren kennen. En zo ben ik dan ook in zijn studio beland. En ja, nu zijn we al 25 jaar getrouwd en 30 jaar samen.
Kijk eens aan.
En we blijven bij samenwerken. En nu komen er ook eigen nummers tot stand natuurlijk, dat we niet altijd covers moeten doen. Het is een beetje de trend nu om zoveel mogelijk eigen nummers uit te brengen.
Ja. Ja, dat... Ja, daarmee kan je ook als artiest... plaatsen natuurlijk, identificeren.
Inderdaad, klopt.
En in jouw geval, welke richting gaat dat uit voor de luisteraars die jou niet kennen?
Ja, dat is een beetje moeilijk eigenlijk, want ik doe graag veel genres. De recentste single is natuurlijk een mid-tempo country ballad. Ik heb al altijd enorm veel gehouden van country muziek. En Paul Severs in der tijd heeft mij nog de raad gegeven dat ik eigenlijk... goed geschikt daarvoor was dat echt iets voor mij zou zijn om een country nummer uit te brengen. Maar ik heb dat zo wel altijd een beetje op de lange baan geschoven. En Peter had zo'n nummer geschreven en ik dacht direct, ja, dat is voor mij, dat ga ik zingen.
En dus, Peter, schreef je zelf tekst en muziek? Of?
Absoluut. Ja, ik schreef tekst, muziek. Of ik werk samen met een andere tekstschrijver, dat kan ook.
Ja.
Maar de muziek is altijd van mij eigenlijk. Die maak ik altijd zelf. Doe ik de arrangementen en de volledige productie, tot en met promo voor de artiesten. Dus,
dat is wel tof om ook een keer die kant van de medaille te belichten.
Ja.
Nee, Didier?
Ja, want ja, wij horen natuurlijk alleen maar als radioluisteraar het eindproduct.
Ja.
Maar er komt heel wat meer bij kijken.
Het is echt een passie eigenlijk. Ja. Hè? We zijn er al een tijdje mee bezig. En de mensen vragen zo, hoe kom je daarop op die nummers? Die eigen nummers. En dan denk ik van ja, eigenlijk heb ik mijn eerste nummer geschreven als ik 6 jaar was of zo. Dus het heeft er eigenlijk altijd in gezeten, in feite, om nieuwe nummers te maken.
Zing je ook zelf?
Ik zing ook zelf, ja. Ik zing ook de demo's zelf in, die ik maak. Hè. Oftewel, als het voor een zangeres is, Corina die de demo's inzingt. Als het voor een zanger is, is het ik die de demo's. We treden ook samen op. als duo.
Ja.
Corinna en Peter.
Ja.
Dus ja, ik speel gitaar, ik speel piano. Ik heb een klassieke opleiding gehad hier in Brugge, in het conservatorium.
Ah ja.
En dan in Gent ben ik muziekleraar geworden. Maar ik had passie voor alle soorten van muziek. Klassiek, jazz, pop, eigenlijk van alles. Dus het is zeer breed bij mij. Het kan eigenlijk van alles zijn. Zo, ik heb de orkestratie gedaan voor Adrie Vallant. Van Adriaan van Landschot bijvoorbeeld.
Ja.
Dat was voor klassiek orkest.
Ja, 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 ja.
En dan hebben we... Ik heb jazzopnames gedaan trouwens met Kathleen van K3. Dus dat was eigenlijk pure jazz. Maar heel veel popnummers, ballades, met tempo's, uptempo's. Eigenlijk van alles. Rockgetinte dingen, pure pop, ja.
En Corinna, hoe zijn jullie elkaar juist tegengekomen? Over het muzikale dan? Over de rest gaan we niet babbelen. Over het muzikale dan?
Dat was in Gent eigenlijk. Hebben we elkaar leren kennen op een optreden. En het was zo dat de ene artiest de volgende moest aankondigen. Maar Peter kwam net terug van zijn studies in Amerika, want hij heeft 5 jaar in Boston gestudeerd voor het beroep dat hij nu doet eigenlijk, voor producer. En dat wou zo lukken dat ik altijd na Peter moest optreden. En hij kwam daar voor piano te spelen en ik kwam daar om te zingen.
Ja.
Dus hij moest mij aankondigen, maar hij kwam uit Amerika, dus hij kende mij eigenlijk niet. En het was wel grappig, want het was altijd hetzelfde dat hij zei.
Corinna.
De mooie, sympathieke Corinna.
Ja, tuurlijk. Ja.
Hij had het misschien al gezien.
Absoluut.
Je hebt ogen voor iets, natuurlijk.
En dan begin je natuurlijk te praten met elkaar. En ja, hij woonde in Brugge, ik woonde in Wetteren. En en ik heb een opnamestudio en zo, ja, is ook de bal aan het rollen gegaan. Hè. De week daarna had ik al telefoon van, kan je een keer een paar dingen komen inzingen? En ja. We zijn blijven plakken. Hè. Ja, zo is dat nu.
En nu werken jullie samen aan nieuwe muziek.
Inderdaad, ja. Inderdaad. Ik ben nu ook trouwens nieuwe teksten aan het schrijven voor een kerstnummer dat ik ga uitbrengen ook.
Hola.
Ja.
Hola.
Dus,
maar Didier, misschien moeten we eerst een keer de nieuwe single van Corinna laten horen aan onze trouwe luisteraars.
Corinna en Peter, als ik jullie zo hoor, een muzikaal gezin.
Inderdaad.
Kun je dat compartimenteren? Kun je dat, of zeg je van, ja, bij ons het gaat zowel aan de ontbijttafel over muziek als doorheen de dag? Of...
Doorheen de dag zie ik Peter eigenlijk niet veel. We wonen in hetzelfde huis, maar Peter zit veel in zijn studio. En ik heb ook, ik laat hem daar ook werken, want hij is dan dikwijls met nieuwe nummers bezig of zo, of wel mixen aan het maken van dingen die opgenomen zijn. Ja. Wij praten natuurlijk wel veel over muziek en over wat de plannen zo wel zijn, maar we durven ook wel eens praten van, het wordt tijd dat we nog eens weggaan, hè. Dat we eens op
los
reis
van
gaan.
De muziek,
of, ja,
ja,
zo wel een keer iets, maar meestal gaat het wel over muziek, dat klopt, ja.
Ja.
Ja, maar we hebben alle twee die richting gekozen, dus dat is niet echt een groot probleem of zo.
Nee.
Ja. Daar raak je ook nooit over uitgebabbeld.
Nee.
Eigenlijk niet, nee. Ja, er zijn altijd wel dingen waar we over bezig zijn en over de socials en ja, we praten over een beetje van alles.
Ja. En groeit dat soms ook spontaan zo, het idee van een bepaald nummer, dat je aan de praat raakt, dat je zegt van, ja, maar eindelijk... Die richting en dan zo verder bouwen?
Ja, inderdaad. Of dat zou een goed nummer zijn in die stijl voor deze artiest waar we mee werken of voor die artiest. Ja. Ja, we zijn daar zo wel mee bezig altijd.
Ik werk heel specifiek naar bepaalde artiesten ook. Dat ik zeg van, die artiest, ja, dat nummer zou goed bij die artiest passen of zo. Dat doe ik wel ook.
In functie van schrijven.
In functie van, ja.
Ja?
Of
ja,
kiezen. Als ze zeggen van, ik wil een cover, ja, dan zoeken we iets in de stijl dat er toch wel bij past, bij de persoon die het wil. Ja. Ja.
En hoe zouden we jouw stijl het beste kunnen omschrijven?
Ja, het is een beetje muzikale duizendpoot, zeker. Een beetje van alles. Ik voel me goed in heel veel genres.
Ook omdat we beiden verschillende soorten muziek graag horen.
Ja, waarschijnlijk is dat de reden. Ja. Maar ik voel me heel goed bijvoorbeeld in een ballade van Whitney Houston. Dat zing ik altijd op mijn optredens. Maar ik zing ook graag Tina Turner. Ik doe zo'n beetje country. Echt van alles. Of zelfs een Polonaise.
Ah ja, tuurlijk.
Ja, je moet vooral zingen voor de mensen, niet voor jezelf. Vroeger zong ik veel voor mezelf, maar ik ben op een punt gekomen, als het je beroep is, moet je zien dat de mensen komen naar een optreden om zich te amuseren, om zich te laten gaan. Ja. En ik kijk altijd een beetje op voorhand wat voor vlees we in de kuip hebben, zal ik zeggen. En dan pas ik mijn repertoire aan.
Wat bedoel je met, als je zegt, vroeger zong ik voor mezelf?
Wel, van, dingen die
als ik mij niet goed voelde, was het, of ergens mij niet oké bij voelde, was geen toffe locatie, was het sowieso al geen tof optreden, moet ik dat zo
nee,
zien?
Nee, totaal niet. Nee, dan zong ik echt nummers die ik zelf graag hoor, of waar ik mij 100% goed bij voel. Ik dacht daar niet bij na, als heel jong meisje van, ja, de mensen zitten hier nu naar mij te kijken, dat is een bepaald genre, die gaan dat zeker graag horen, dacht ik.
Ja.
Maar dat blijkt niet zo te zijn. Je ondervindt dat natuurlijk als je ouder wordt en hoe meer ervaring je opdoet, hoe meer dingen je leert kennen. En zo dacht ik dan ook van ja, het is echt wel in functie van de mensen. Waarom zijn die hier? Die zijn hier om zich te amuseren. En zo'n beetje een breed repertoire voor iedereen wat wil. Ik probeer altijd iedereen tevreden te stellen. Dat is niet gemakkelijk, maar je probeert je best te doen en ja, ben er wel in geslaagd, denk ik.
Bij mij is het ook zo dat nummer voor de artiest, dus de artiest moet er hem goed bij voelen, maar ook publiek en radio. De drie eigenlijk moet je hebben. Dat probeer ik altijd naartoe te streven. Zo, hé.
Wat ook niet evident is natuurlijk.
Nee.
Publiek in een zaal ten opzichte van een radioluisteraar kan
anders.
Soms
ja.
Heel uiteenlopend zijn.
Ja, klopt. Maar ja, de mensen, als ze naar een optreden komen, meestal is dat, ze gaan een keer uit de bol, ze gaan zich amuseren, ze doen mee met de groep die aanwezig is. Terwijl als je thuis zit, luister je waarschijnlijk enkel naar de zender waar je graag naar luistert, door de soort van muziek dat ze het meest profileren of dat ze het meest draaien. Dus ik denk dat dat anders is. Of je luistert naar je lijst op Spotify of weet ik veel wat. Allee, er zijn verschillende soorten van mensen die zeggen van ik luister alleen naar dit of naar dat of... De keuze is breed. Dat is anders dan naar een optreden gaan, denk ik. Ik heb zo het gevoel dat dat wel anders is. Want dan laat je je wel een beetje meeslepen, ook door de mensen die aanwezig zijn. En ze komen nu van hun stoel halen. Kom, Polonaise of gelijk wat. Of, ja, je bent er echt om je te amuseren. En, of het zij, als je naar theater gaat, dan kies je daar ook bewust voor. Een luisteroptreden of zo. Dan, dat is ook een bewuste keuze. Dus ja, ik denk dat wel.
Ja, tegenwoordig, het is niet alleen nummers inzingen, brengen op het podium. Er komt ook heel wat rond bij kijken, sociale media en dergelijke.
Ja, dat is
hoe
waar.
Hoe sta jij daar tegenover?
Ja, ik ben er heel veel mee bezig ook. Ik probeer zoveel mogelijk te posten ook, vooral op Facebook en op Instagram. Voor het publiek waar ik voor zing, die zitten daar nog veel op eigenlijk.
Ja.
En als ik dan zoiets in de studio moet inzingen of zo, dan... Allee, dat is echt wel, ik richt me daar wel op dat publiek. En als ze dan ook zeggen van, amai, je zit een bezige bij, je doet eigenlijk een beetje van alles. Hè. Je zit voor die te zingen, je zingt zelf, cd's in, je doet spotjes. De mensen vinden dat wel boeiend eigenlijk. Dus ik ben er wel mee bezig. Ja.
Ja.
Niet van, ik ga vandaag eens koken of zo. Nee, het gaat echt om mijn carrière. Dat
muzikaal,
wel, ja. Echt muzikaal.
Oké. Okay. Ja. Iets helemaal anders, en die vraag richt ik, ga ik meer richting Peter. Die kan mij niet zien zitten voor de luisteraars thuis. Er staat een gigantische monitor ertussen. Maar de voorbije weken is er heel wat te doen geweest. Ik ga geen reclame maken, maar één of twee supermarktketens die aankondigden van wij draaien voortaan alleen nog muziek die gegenereerd is door AI, door artificiële intelligentie.
Ik heb dat ook gelezen en ik vind dat een stom idee.
Ik ook.
Ik ging juist zeggen, als producent, als maker, met heel veel artiesten, hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, het is een spijtige ontwikkeling. Hè. Ik denk dat er toch ergens gaat moeten gestopt worden, want... er moet ook ademruimte zijn voor jonge artiesten en dat is toch minder en minder. Dus er moet dat toch ergens wel een bescherming komen of een regelgeving rondkomen. Als we muziek willen levendig houden. Hè. Muziek gemaakt door robots is geen muziek gemaakt door mensen. Dat moet zo zeggen. Hè.
Mag ik daar eens een kritische bedenking mee maken? Sorry hoor, dat is weer clickbait, Didier. Maar als we nu een keer kijken naar de housemuziek, de Eurodance, dat was toch ook computermuziek?
Ja,
maar met een mens achter.
Ja.
Dat is waar.
Het was geen robot, ja.
Dat is waar, maar het was toch ook... Allee, ik hoor jou zeggen van, en ik speel piano en ik doe dat allemaal in de studio, maar allee, house muziek kwam toch ook uit een computer?
Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk de muziek die teksten bij die AI legt, denk ik. Dus daarom dat ik ook meer en meer ervan wegga, dat ik eerder zo de neiging heb om ja, echt akoestische instrumenten op te nemen in feite.
Mijn nieuwe single ook, er is live viool, er is piano, gitaar, alles is eigenlijk bijna live ingespeeld.
De menselijkheid een beetje benadrukken tegenwoordig.
Dat is waar, en ik hou ook van het oldschool genre waarin dat er nog muziek ingespeeld wordt door echte instrumenten, maar dat is helaas, excuus helemaal, pokkenduur aan het worden.
Ja.
Bij mij, allee, ik doe het nog, dus sowieso.
Ja, wij doen het nog. Voor de mensen die het graag willen.
Omdat het toch nog een verschil is, hé. Ja,
dat leeft meer, dat is meer met hart en ziel zo. Je voelt dat gewoon.
Tuurlijk.
Er zit meer leven in dan als allemaal uit een bakje komt, zeg ik altijd. Ja. Computer gestuurd of weet ik veel. Maar het is natuurlijk ook van die winkelketens, om daar even op terug te komen, dat is omdat er geen rechten aan verbonden zijn en dan moeten ze zoveel niet betalen. Dat is een beetje het probleem ook. Dus ik hoop dat er daar toch nog iets op gevonden wordt, zodanig dat iedereen nog een beetje kan blijven leven. Hè.
Want uiteindelijk, de computer genereert muziek, maar het komt ergens vandaan. Ik kan het niet uit zichzelf. Je moet kijken naar bestaande nummers, bestaande...
Dat klopt, ja.
Ja, dat
dus,
klopt.
Maar daar is het nog wachten, zoals hij zegt, op een wetgeving daar rond, waardoor dat ook de originele
artiest... Ja, want de vraag is, wanneer is het plagiaat ook? Hè? Want als het gebaseerd is op muziek die al bestaat, zoals dat nu is, zit je toch dicht bij plagiaat, hè?
Ja.
Constant, ja.
Vroeg of laat gaan we er volledige passages, als het ware, in herkennen van dat komt uit dat nummer of dat nummer.
Ja.
We hadden het daarnet al over streamingdiensten. Corina, toch nog kiezen voor een fysieke schijf of zeg je, dat zit er niet meer in?
Ja, jammer genoeg denk ik dat het er niet meer in zit. Maar ik vind het nog altijd leuk. De meeste mensen ook, zeker ons publiek, die hebben nog graag iets fysiek in handen. Maar helaas, de tijd is zo geëvolueerd. Zelfs in je auto heb je geen cd-speler meer. Dus ik denk dat we daar toch wel ergens moeten mee meegaan.
Er is blijkbaar toch wel een tendens terug naar echt fysieke cd's, heb ik gezien. Ja. Ook bij jongere mensen.
Ik zie dat heel graag gebeuren.
Ja. Mm-hmm. Maar ik vrees ervoor dat momenteel een beetje uit den boos is. Jammer genoeg.
Ja,
Komt er wel terug aan, ze.
Hopelijk.
Ja, want het iets kunnen meenemen van je artiest waar je fan van bent. Zo van,
ja, ze vroegen dat ook. Zet daar eens een handtekening op, dan wordt het ook wat persoonlijker.
Ja.
Nu, al die streamingdiensten, dat is
daar kun je geen handtekening op zetten.
Dat is heel moeilijk.
En de vinyl heeft ook nog zijn plaats. Hè?
Absoluut.
In een bepaalde genres, toch?
Ja, inderdaad. Zeker.
Nu nog de muziekcassette van vroeger en we zijn weer helemaal oldschool.
Dat is zeer oldschool. Mm. Ja, maar vroeger was ik daar toch veel mee bezig ook, hoor. Ik dacht echt, ik had heel veel muziek op cassettes en ook allemaal uiteenlopende genres. En dan deed ik samen, want ik heb nog een broer ook, die ook muzikaal is, en dan zaten wij samen te doen alsof wij vrije radio waren. Dus ik zat dan ook te presenteren. En de liedjes
dat deed ik ook.
Ik ook. Ik vond dat heel plezant. Mm-hmm. Ja. Dus dat oldschool, dat heeft ook wel iets. Hè. Dat is nostalgie.
Ik kan mij daar echt serieus in verliezen.
Ja, maar dat is ook leuk, hè. Ja.
Ik vind dat leuk. Mijn omgeving iets minder.
Iedereen zijn dingen.
Ja, is er zo iets dat je zegt, of een nummer of een song dat je zegt van, die had ik willen op plaats zetten of die wil ik ooit nog uitbrengen?
Eigenlijk heb ik dat al gedaan. Ik heb eens een kerstnummer uitgebracht dat eigenlijk geen kerstnummer was, origineel, van de Carpenters. En dat was een nummer dat ik heel graag hoorde en zei ik altijd van, daar wil ik ooit ook een eigen versie van maken. Ik heb er dan zelf een tekst op geschreven, Nederlandstalig, en het is een kerstnummer geworden. Peter heeft dan de arrangementen aangepast dat het echt een kerstnummer geworden is.
Waarom voel ik me goed bij jou? Met als jij droomt.
En dat is echt wel een succes geweest. Dus dat heb ik al gedaan.
Oké, ja.
En uw nieuw kerstnummer binnenkort?
Ja, ik ging juist zeggen, en ik hoorde daarnet in het voorgesprek dat er een nieuw kerstnummer, wanneer mogen de luisteraars dat ongeveer verwachten?
Ja, we gaan dat natuurlijk in de juiste periode uitbrengen. Hè. Dus eind november zo, denk ik, gaan we dat wel lanceren ergens. Ja. Ja, eind november, begin december. De tekst is nu bijna klaar. Ik moet nog een beetje fine-tunen en dan is het oké. Ja, ik heb de tekst zelf geschreven.
Hola, ja.
Ja.
Kijk, ja, wat ging je juist zeggen? Eigen inbreng, maar...
Ja, ik heb ook al teksten geschreven voor andere artiesten. Ja, Peter geeft mij af en toe eens een jobje bij, zo, als tekstschrijver. Dus ja.
Ja, maar ik denk dat het nog net iets specialer is als je dan je eigen geschreven nummer kan brengen.
Ja,
zo.
En je kan dat ook makkelijk onthouden dan, want je bent daarmee bezig een tijdje om die tekst te maken. En dan is het ook makkelijker om het uit het hoofd te kennen voor op de optredens en zo... Je weet veel dingen dan, hè.
Want bij jou zijn het wel bij. Heel veel teksten, hè. Die van Willy Sommers, de jou.
Ja, inderdaad.
Hoe...
Ik versta niet hoe dat ze dat allemaal...
Jawel, ik ging het net vragen, hoe onthoud je dat?
Ja, ik weet het ook niet eigenlijk. Ja. Mijn geheugen is getraind, denk ik. En ik blijf dat wel onderhouden. Ik probeer ook... Ja, de optredens van Willy, omdat ik al zo lang bij hem zing, doe ik ook alles uit het hoofd. Ken ik ook al heel veel nummers, hè, natuurlijk. Dus ik doe alles uit het hoofd en ook voor mijn solo-optredens. En als ik dan met Peter bepaalde optredens moet doen, zijn er een paar teksten die ik nog niet van buiten ken, maar de meeste ken ik allemaal van buiten. Ja.
Er ligt geen papier op de grond met de
niet
tekst
niet op de grond,
erop.
We hebben een iPad. Ik heb een iPad waar dat dan de teksten in zitten die ik niet ken. Of niet helemaal ken, want merendeel wel. Je kan niet een nummer vertolken als je het niet kent. Dus,
en er zijn trucken voor als je het niet meer weet. Hè. Micro draaien en tegen het publiek zeggen.
Zingen!
Oh, ja,
of improviseren. Ja. Hè?
Improviseren doe ik meestal, improviseren. Of nog een stukje hernemen van ervoor of zo. Ja. Knippen en plakken in mijn hoofd dan. Hè.
Ja,
nu, zo doen we dat.
Dat is dan een voordeel van live zingen natuurlijk. Want anders loopt de band gewoon door en dan sta je daar. Hè.
Ja, maar dan zelfs improviseer ik ook. Als ik eens een stukje kwijt ben, dan zing ik wel iets anders op dat moment.
Ja. En als mensen aan het dansen zijn, wordt er toch minder geluisterd. Dus dat is iets wat mij toch opvalt.
Ja, misschien wel. Maar sommige nummers, als je veel covers brengt, veel mensen kennen die ook. Hè. Dus, dan is het moeilijk soms. Maar ze zijn daar niet echt mee bezig. Het is u vergeven ook. Hè. Als je het is belangrijk om altijd verder te doen, vind ik. En niet te stoppen van, sorry, ik ben kwijt. Of nee, gewoon doordoen.
Dat is waar.
Doorgaan, blijven doorgaan.
Of per ongeluk de tekst veranderen. Nee?
Ja. Dat doe ik ook.
Naar gelang de gelegenheid.
En zeker met covers, die kent iedereen.
Ja, dat is waar.
Mm-hmm.
Dan doen ze misschien een keer graag andere tekst of zo.
Ja, inderdaad, ja. Staan er nog veel concerten voor jou op de planning of voor jullie?
Ja, inderdaad. November, december is ook altijd een
solos,
goed...
duos,
ja.
Kerstconcerten?
Ja, er zijn ook kerstconcerten, ja. Een beetje van alles eigenlijk, ja. Dat maakt het boeiend en houdt het boeiend ook. Hè. Een beetje de verschillende dingen die ik doe. En ik doe het eigenlijk allemaal met evenveel plezier. Dus ik ga me weer amuseren in november en december. En voor volgend jaar komen de optredens ook goed binnen. Dus we zitten nog goed.
Ja, fijn dat er nog altijd is. Hè.
Ja, dat is waar.
Luisteraars die zelf op zoek willen gaan om een keer een live optreden bij te wonen, waar kunnen ze terecht? Via de sociale media?
Ja, die kunnen terecht op Facebook, op mijn tijdlijn, of die kunnen terecht op de website. Als er een die even uit ligt of zo, en als die up-to-date is, want we doen dat allemaal zelf, dus dat is soms wel een beetje hectisch. Maar ze kunnen altijd terecht op mijn Facebookpagina en daar zet ik regelmatig de lijst van de optredens. Dus dan kunnen ze mij volgen.
Oké. Okay. Ja? Wel, boeiend om zo te horen hoe het er
aan toe gaat.
Ja, heel interessant.
Ja.
En naar de toekomst toe heb je zoiets van, dat wil ik, op dat podium wil ik nog gaan staan, of dat wil ik nog...
Ik heb er eigenlijk al zoveel gedaan. Ook Sportpaleis, en want ik heb ook bij Belle Presse nog gezongen voor de liveconcerten, ook in Nederland veel. Dus eigenlijk heb ik al heel veel gezien.
Hanneke Musical Hall,
Ahoy in Rotterdam en zo. Ja. Maar ik vind het allemaal tof. Gelijk op welke manier, overal waar ik kom, als de mensen tevreden zijn en ik zie ze lachen, dan ben ik ook... Of ik zie ze emotioneel worden.
Ja, kan ook.
Dat kan ook. Een lach en een traan, zoals ze dikwijls zeggen. Dan ben ik gelukkig. Dat ik mijn werk kan blijven uitvoeren, dat ik heel graag doe. Mijn hobby, mijn beroep... Dan ben ik tevreden eigenlijk. En dat ziet er voor volgend jaar ook nog altijd goed uit. En zelfs voor binnen 2 jaar heb ik ook al optredens. Dus
wow.
We zitten nog even zoet. Ja, ja, dat komt goed.
Super. Wij gaan het jou in alle geval toewensen. Alle succes nog.
Ja, voor de VBRO ook nog heel veel succes. En dankjewel voor de steun en voor de uitnodiging. En aan alle luisteraars veel plezier nog met leuke muziek.
Dankjewel.
Dankjewel.